Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Hij keek verrast op en zei van, oh, zij de piloot, wat is ze mooi.
Laat de naam Bosnië-Herzegovina vallen in combinatie met Nederlandse militairen en de eerste associatie is Dutchbat. De blauwhelmen die op een observatiemissie naar de enclave Srebrenica werden gestuurd en uiteindelijk onder de voet werden gelopen door de Serviërs. Waarna de moord op 8000 moslimmannen volgde. Maar Defensie heeft een veel langere betrokkenheid bij dit deel van de Balkan dan alleen deze zwarte bladzijde. Voor en vooral na Dutchbat 3 zaten en zitten er Nederlandse militairen die een herhaling van de gruwelijkheden uit de Joegoslavische burgeroorlog moesten voorkomen. Die militaire aanwezigheid is nu belangrijker dan ooit, ontdekte onze defensieverslaggever Sylvain Schoonhoven. Dit is Delta Tango en mijn naam is Olaf van Jolen. Ja, Sylvain, welkom. Voordat we het over ernstige zaken gaan hebben.
Ernstige zaken, ja.
Gaan we het even hebben over iets minder ernstigs, maar wat wel heel interessant is. Want jij bent naar Sarajevo gevlogen en dat deed je niet met een luizige toeristentoestel, maar met het gloednieuwe toestel van Defensie, of in ieder geval voor Defensie nieuw, de nieuwe Gulfstream, het stafvliegtuig van de luchtmacht.
Ja, zeker.
Was het wat?
Nou ja, jij en ik hebben natuurlijk ook met de oude Gulfstream gevlogen, maar ja, daar kan ik niet anders op terugkijken dan als een barrel in vergeleken met deze nieuwe Gulfstream Extended Range die hoger, sneller en verder kan en ook een stuk stiller is dan de oude Gulfstream. Dus dit is het defensietoestel waarmee politici, militairen,
commandanten, vaak hoge militairen, commandant van de landmacht, commandant luchtmacht, snel, in dit geval de commandant van de marine.
Snel even naar een gebied kunnen waar militairen actief zijn. Minister vliegt ermee, dat kan ook. Nou, dat het zou niet verbazen dat deze nieuwe Gulfstream ook van alle luxe is voorzien. Je krijgt lekker vers eten aan boord. Je vliegt zeker 20% sneller dan met een gewoon verkeersvliegtuig. En je hebt over beenruimte ook niet te klagen in de grote lederen voor thuis. Het is echt een feest om met deze Gulfstream te mogen reizen zonder wachttijden, incheckbalies.
En zonder dat die
X-ray poortjes of zelfs een paspoortcontrole.
En zonder dat die kapot gaat, want de vorige die was altijd kapot. Want ja, het aantal persreisjes waarvan ik weet dat er werd gezegd met veel belofte, we gaan met de Gulf. En dan volgde er bijna altijd een telefoontje. Ja, sorry, de Gulf is kapot.
Ik heb het twee keer meegemaakt zelf. Dat ik één keer zelfs dat ik in een hotel zat, al op de vooravond van zo'n vlucht. En dat ik gebeld werd van, ja, nee, sorry, het gaat niet door, hij is stuk. Dat kleefde heel erg aan die oude Gulfstream. Nou, als het goed is, zijn dat soort kinderziektes in deze splinternieuwe Gulfstream zijn allemaal verholpen. En hij heeft ook nog een systeem voor raketafweer.
Oh, wow.
Dus je zit extra veilig daar in je stoel, wetende dat een luchtafweerraket geen kans maakt.
Maar het was niet zo dat de commandant Zeeschrijdkracht de TAS daar landde met al flares afschietend op het vliegveld van Sarajevo.
Nee, dat had ik een beetje gehoopt. Maar het was een...
Valt ook weer zo op.
Nette landing, maar zonder vuurwerk.
Ja, nou, toch gerust en de gedachte dat dat ook weer opgelost is. De Gulf niet meer kapot. Dat is al nieuws op zich. Ja, gaan we over naar waar we het vandaag vooral over willen hebben. Over voormalig Joegoslavië. Ja, zoals ik al in mijn inleiding zei, dan denkt iedereen aan Dutchbat 3. Maar wat veel minder mensen weten is dat Nederlandse militairen eigenlijk altijd in dat gebied zijn gebleven. Onder de NAVO-vlag in eerste instantie met de Kosovo-crisis. Waar onder andere Nederlandse F-16's heel actief zijn geweest om doelwitten te bestoken.
In 1999, toen konden we echt voluit in actie komen. Nadat we ons onder de blauwe helm van Dutchbat moesten we ons natuurlijk vreselijk inhouden. Hadden we geen mandaat en konden we geen deuk in een pakje boter slaan. Maar in 1999, toen Servië de grote vreedheden begon, mag ik wel zeggen, in de provincie Kosovo. Toen lanceerde de NAVO daar een serie luchtaanvallen op. Air Force die wij nog niet gezien hadden, zeg maar, als Nederlandse luchtmacht. Nee. En toen gingen we voluit.
Ja, nou, en daarna zijn er dus ook nog allerlei missies geweest. Doorlopend onder VN-mandaat. En in de laatste periode onder EU-mandaat. Eigenlijk allemaal erop gericht om dat broze evenwicht wat er nog steeds in dat gebied is, om dat te handhaven. Ja, en nu als laatste zijn daar volgens mij 150 Nederlandse mariniers.
Ja, 150 mariniers. En dat was ook de reden dat ik daar naartoe vloog. Met vice-admiraal René Tas, de baas van de marine in Nederland. En hij ging kijken hoe zijn mannen het daar deden. Het korps mariniers zit daar met 150 man. Er zitten ook nog een aantal mensen die inlichtingen verzamelen. Die zitten daar op een hele grote internationale kazerne met geloof 21 of 22 andere nationaliteiten. Allemaal op dat hele grote kamp. Zwaar bewaakt ook dat kamp.
Sarajevo heb je het dan over?
In Sarajevo, ja, okay. Bij de hoofdstad. Sarajevo is Bosnisch, maar je bent Sarajevo nog niet uit. Of je komt een bord tegen met, dit is de Republika Srpska. Dus dat is het Servische deel van Bosnië.
Ja.
Want na die burgeroorlog waar we het net over hadden, dat land is opgeknipt eigenlijk in een aantal stukken. Er is maar één Servisch deel, of eigenlijk twee Servische delen, om het nog ingewikkelder te maken, die dan weer los van elkaar staan, maar die wel een eigen regering hebben. En een Bosnisch en Kroatisch deel. En die delen bij elkaar vormen dan samen weer één regering. Nou, er is geen touw aan vast te knopen als je geen studie van hebt gemaakt. Sommige van de militairen die ik sprak zeiden ook van ja, die hadden zich erin verdiept. En die verbaasden zich erover. Dat is ook het presidentschap roleert daar dus in een soort cyclus van drie tussen die Servische, Bosniak en Kroatische bevolkingsgroepen. En nou ja, het werkt. Het is daar in elk geval niet meer misgegaan de afgelopen jaren. Maar het is natuurlijk wel een soort kaartenhuis.
Klinkt niet als de ideale bestuursvorm, nee. Hey, en die mariniers, wat doen ze daar?
Ja, die zitten daar op dat zwaar bewapende kamp. Het zwaar bewaakte kazerne zitten daar. En ze gaan daar vanaf om patrouilles te lopen.
Ja.
En
je bent meegeweest
op zo'n patrouille? Ik ben meegeweest op zo'n patrouille. Ook met de vice-admiraal. Die ging ook meelopen. En ja, ik zal het maar gewoon ronduit zeggen, dat zijn geen patrouilles met een hoog risico. Want het heeft zelfs iets surrealistisch. Je loopt daar met een groep bewapende mariniers, die eigenlijk zijn getraind voor het allerhoogste geweldspectrum. En die lopen daar door een zonovergoten stadje waar mensen aan het winkelen zijn. En die steken vrienden hun hand op. En nou, er is ook een koffiebarretje en daar kunnen ze cappuccino drinken. Als je daar loopt, denk je van, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen?
Ja.
Waarom gooi je weer zoveel geld en middelen tegenaan?
Ik vermoed dat je die vraag ook gesteld hebt.
Zeker, ja. Nou, sterk nog, iedereen zelf stelde die vraag natuurlijk ook van ja, het is duidelijk dat dit niet de meest sexy missie is die een mariniër zich in zijn wilde dromen voorstelt.
Of lopen ze daar wel een vol ornaat of is het wel een beetje dress-down?
Dress-down. Kijk, wat ze daar doen is veel nuttiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Je zou denken van, waarom sloven we ons uit voor een land waar de vogeltjes fluiten. En
de cappuccino uitstekend is.
En de cappuccino, er is daar niks aan de hand, zou je zeggen, als je daar oppervlak kijkt. Maar als je wat dieper kijkt, dan zie je dat er natuurlijk wel degelijk veel aan de hand is daar. En dat het heel erg nuttig is dat wij, Nederland, Europa, de EU, daar vinger aan de pols houdt om te zien of het goed blijft gaan. En welke onderhuidse spanningen er zijn. En of mensen ontevreden zijn. En mocht het nou misgaan, en dat misgaan is op de Balkan nooit ver weg, weten we helaas uit de geschiedenis, dan is het natuurlijk belangrijk dat daar een zekere force protection is, waar het Bosnische leger eigenlijk niet geschikt voor is om die op te vangen. Die is eigenlijk te klein en te zwak om echt de orde te handhaven op het moment dat het daar mis zou gaan.
De Nederlanders die daar zitten, hoe groot is die hele club? Zullen we zeggen, als je die andere nationaliteiten erbij telt, kunnen ze echt een beetje iets op de mat leggen als het misgaat?
Ja, dat kunnen ze wel, ja. En daar hebben ze ook echt wel, ze hebben daar ook een grote munitieopslagplaats. Ze hebben daar genoeg wapens, ook lange wapens. Daar gaan ze niet mee de straat op, want ze gaan dus inderdaad dress down met alleen een Glock op zak, bij wijze van spreken. Dat hangt een beetje van het dreigingsniveau af. Maar eigenlijk is dat in het hele land, is dat dreigingsniveau gewoon op dit moment niet hoog. Maar er broeit daar wel van alles. En we weten gewoon uit rapporten van Klingendaal bijvoorbeeld, die schrijft dat de spanningen in dat land lopen op. En je ziet dus ook dat de EU heeft besloten om de militaire aanwezigheid in dat land dus ook op te schroeven. Want er zaten tot een jaar of 8 geleden, zaten er maar 600 EU-militairen daar om deze taak te vervullen.
Dat is bijna symbolisch eigenlijk.
Dat is bijna symbolisch. Daar kan je natuurlijk niet veel mee op de mat leggen. Nu inmiddels zijn het er 1400 plus nog eens 200 tijdelijk. Dus 1600 nu. Ja, dat is wel even een verschil. En dat doen ze niet voor de lol.
Waarom is dat? Waarom nemen die spanningen daartoe?
Ja, je ziet Serviërs en Bosniaks en Kroaten in één staat. Het is lang goed gegaan. Het is niet zo dat ze elkaar elke dag de tent uitvechten. Maar op politiek niveau begint de irritatie wat toe te nemen. En dat gebeurt vooral aan Servische zijde. Waar de Servische leider Dodic, die slaat wat rabiate taal uit. En daar maakt men zich ook een zorg over. Die loopt aan de leiband van Rusland, van Kremlin.
Het zijn twee buitengewoon volkeren die het altijd goed met elkaar hebben kunnen vinden. De Serven en de Russen.
Ja, het is niet altijd per se twee handen op één buik. Het is niet zo dat de Serviërs alles doen wat Rusland zeggen. Het is ook niet dat de Bosnische Serviërs alles doen wat Rusland dicteert of zo. Maar er is daar wel een veel grotere verwantschap dan bijvoorbeeld tussen de Bosnische moslims en de Russen. En nou, ik bedoel, iedereen mag natuurlijk vinden wat hij wil. Maar Europa maakt zich wel zorgen dat Rusland doelbewust aan het stoken is in
waarom
Bosnië.
Doen ze dat? Wat is hun motief om dat te doen daar?
Nou ja, zoals je weet, Rusland heeft alle belang bij dat Europa en het Westen te maken heeft met allerlei onrust. Want die hebben namelijk al veel aan hun hoofd. Niet alleen de oorlog in Oekraïne natuurlijk, waar we heel erg druk mee zijn met wapenleveranties, humanitaire steun, alles nog wat. Ook de spanning in de Baltische staten, waar natuurlijk Russische minderheden zijn, die dan zogenaamd onderdrukt worden. Dus daar broeit en gist het ook. Maar ik denk ook aan Moldavië, Transnistrië, dat strookje in Moldavië, wat eigenlijk al de facto door Rusland is geannexeerd bijna. Dus hoe meer van dat soort etterende conflicten er zijn aan de rand van Europa, hoe slechter het is voor ons en hoe beter het is voor Rusland.
Want en dat gebied is natuurlijk ook, laten we zeggen, betwist als het gaat om de invloedssfeer. Want er hangt een EU-lidmaatschap in de lucht.
Ja, en ook een NAVO-lidmaatschap eventueel, hè, op den duur. Dus het Westen wil eigenlijk deze staten aan de borst drukken van kom bij ons. En Rusland ziet het uiteraard nog steeds als deel van zijn invloedssfeer. Als een buffergebied wat in stand moet blijven. Net als Oekraïne, net als de Baltische Staten, net als Hongarije. En wil eigenlijk daar juist een nauwere band. En Rusland doet dat door anti-westerse sentimenten te voeden. Van nou ja, waarom zoeken jullie je heil bij die verweekte, decadente Europeanen? Jullie niks te bieden. Kom toch bij het Russen en slaven en broedervolken die eigenlijk bij elkaar horen. Door de geschiedenis aan elkaar zijn verbonden.
Is dat ook merkbaar zichtbaar op straat als je daar bent?
Nou, niet als je zo eventjes door een willekeurig dorpje in de winkelstraat loopt. Dan zie je dat niet direct. Maar als je even iets verder kijkt, ik ben ook iets verder gaan kijken. Dan zie je toch wel hier en daar wat graffiti op de muur. Of gewoon pontificaal een heel groot portret van Poetin hangen. Ik zag dat in Srebrenica. We zullen het er nog over hebben. Maar daar hing een hele grote poster van Poetin in een soort Servisch politiek kantoortje. En daar hing ook een ander pamflet bij, waar hele opruiende taal op stond. En dat had dan ook te maken met de verstandhouding tussen de Bosniaks, de Serven en de naleving van het vredesakkoord. Dus daaraan kon je eigenlijk heel goed zien van oké, het is er gist hier toch wel iets onder oppervlakte of zelfs daarboven.
Hoe zorgwekkend is dit?
Nou ja, heel zorgwekkend natuurlijk. Want ja. Je moet er niet aan denken dat Europa nu in deze tijd waarin we al zoveel problemen aan ons hoofd hebben en proberen de stabiliteit en de eenheid te bewaren in dit deel van de wereld, dat er dan zo'n conflict, en we hebben gezien wat een afgrijzelijke omvang en gruwelijkheid daar zich heeft afgespeeld in de jaren 90. Je moet er niet aan denken dat zoiets zich opnieuw gaat afspelen.
Is dat dan het meest waarschijnlijke scenario of een scenario waarbij de Russen daar het gebied letterlijk binnenkomen?
Dat ligt niet zo voor de hand, omdat het natuurlijk niet direct grenst aan Rusland. Hè?
Nee.
Dus het is niet zo dat Rusland hier gaat binnenmarcheren. Ze zullen ook Servië niet binnenmarcheren. Ze zullen zeker Bosnië niet binnenmarcheren. Want dat is gewoon geen grensgebied voor hen. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Want het is voor hen veel makkelijker om gewoon te zorgen dat Servië Kremlin gezind is. Of Hongarije Kremlin gezind is. Of de Serviërs in Bosnië trouw zijn aan Moskou, als ze dat voor elkaar krijgen. En nou, daar zijn ze dus een eind mee op weg.
Ja.
Ja, dan hebben ze eigenlijk voor een groot deel hun doel al bereikt. En dan wordt er die Europese eenheid, waarvan wij zeggen van nou, dat is een goede zaak voor de stabiliteit en de veiligheid hier, die wordt dan ondergraven.
Ja. Hoe gaan de mariniers daarmee om? Hoe lopen die daar rond?
Ja, die lopen rond, die knopen praatjes aan, die proberen uit te stralen van oké, wij zijn hier, hè, want een van de overwegingen is toch wel dat Rusland weliswaar roept van joh, wat hebben jullie bij het Westen te zoeken? En jullie zijn nog beter af als jullie naar ons kijken in plaats van naar het Westen. Maar ja, Rusland kan niet zoveel doen daar. Die hebben natuurlijk geen economische macht. Die kunnen geen snelwegen opknappen, om het zo maar te zeggen. Die kunnen eigenlijk behalve dat ze natuurlijk gas en olie hebben als een middel om aan wat knoppen te draaien, kunnen ze verder niet zoveel betekenen voor die landen. Europa kan natuurlijk wel iets betekenen voor die landen door daar te zijn, door daar aanwezig te zijn en door uit te stralen van jongens, jullie zijn er veilig, rustig blijven, wij houden de boel in de gaten en gaat het mis, slaat de vlam in de pan, dan staan wij er om de orde te herstellen. En ja, daar heeft zo'n bevolking natuurlijk veel meer aan dan allemaal van die ophitsende praatjes van dat Westen, dat heeft er slecht met jullie voor.
Dus, een soort ongedekte checks inderdaad.
Is ongedekt, ja.
En je noemde het al, Srebrenica, je bent in Srebrenica geweest. Ja, hoe was dat? Want je was er nog nooit geweest volgens mij.
Nee, ik was er nooit geweest en ik vond dat ik daar als verslaggever Defensie moet je daar,
dat ik je gezien
daar, hebben, daar, ja, daar rondgelopen hebben. Al die plekken waarvan die elk jaar bij de herdenking weer terugkeren. En je wilt toch zien hoe het wat de afstanden zijn, hoe het er nu bij ligt. Dus ik ben uiteraard ook op de compound Potocari geweest, waar Dutchbat 1, 2 en 3 hebben gezeten. En 4. En gezien waar al die Bosnische vluchtelingen samenkwamen op dat enorme terrein. Die enorme fabriekshal van die oude accufabriek, waar toen dat drama zich heeft voltrokken, waar de Serviërs toen binnen marcheerden in 1995.
Hoe ligt dat er allemaal nu bij? Is dat
Nou, dat is maar waar je kijkt. De plek waar Dutchbat zat, waar zij echt hun kantoren hadden, dat is helemaal, dat is een soort gelikt museum geworden met allemaal monitoren en schermen en interactieve videopresentaties, mooi uitgelicht en zo. En de meubelstukken en de graffiti van toen, die zitten achter glazen platen. Dus dat is helemaal, dat is echt een modern museum geworden. Maar als je even verder kijkt, één fabriekshal daarnaast, buiten het compoundterrein, waar ook allemaal vluchtelingen zaten, dan zie je daar de totale verwoesting zie je daar nog. Daar staan nog, dat is eigenlijk één grote vuilnisbelt nog, waar nooit iets is opgeruimd.
Okay.
Met wegterende betonnen trappen, waar de klimplanten langs groeien. Dat is één grote wildernis in feite.
Een soort moment van eigenlijk nog wel tastbaar, dat verleden daar.
Heel erg tastbaar. Ja. Daar lijkt de tijd dus echt stil te hebben gestaan sinds 1995.
Merk je in Srebrenica nog specifiek iets van de spanningen die er zijn? Of niet meer of minder dan op andere plekken?
Nee, ik heb daar geen diepgravende gesprekken gevoerd met de bewoners. Al is het maar omdat ik geen Servisch beheers. En zij over het algemeen heel slecht Engels of een andere taal. Dus de contacten zijn oppervlakkig.
Ik kan ook niet merken van of er op een bepaalde manier op jou gereageerd wordt met je Nederlands bent. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen daar die misschien toch wat minder enthousiast over Nederlanders zijn.
Ja, nou, wat ik daarvan gemerkt heb is niet dat iemand daar agressief op reageerde of boos of vol verwijten van jullie hebben het daar toch verpest. Al is het maar natuurlijk omdat Srebrenica nu Servisch is.
Ja.
Het is Servisch gebied. Het was een Bosnische enclave, dus een moslim-enclave. Maar ja, die is etnisch gezuiverd, helaas, zoals we weten. En het is nu deel van de Republika Srpska. Dus je zit daar in Servisch gebied. Ja, dat is een rare gedachte.
Dat geeft het museum ook een aparte bijklank.
Ja, blijkbaar is dat museum ook niet iets waar de bevolking zich tegen verzet. Als van ja, nee, hier wordt ons nationale erfdom wordt er kwaad over gesproken.
Een gigantisch memorial volgens mij. Een grote begraafplaats.
Een hele grote begraafplaats met inderdaad die
kruisen.
Die 18.500 stenen, witte stenen.
Ja.
Gedenkstenen met name van alle slachtoffers, waarvan een groot deel daar ook is begraven, inderdaad.
Ja.
Uitgestrekt veld waarbij je ook weer ziet hoeveel 8.500 mensen, hoeveel dat er eigenlijk zijn. Want het is maar een getal, maar als je die stenen ziet staan, dan realiseer je weer van dit was echt een genocide van zo'n schaal als we inderdaad sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gezien in Europa.
Het is gewoon een compleet Nederlands dorp.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En het museum bevat een tal van foto's en video's. En ze zijn er niet al te prudent met dat is niet geschikt voor tere kinderzieltjes. Het is zelfs buitengewoon expliciet. Ja, als je daar rondloopt, je moet wel een sterke maag hebben. Want je ziet inderdaad de foto's van de verteerde schedels die uit de modder zijn opgegraven. Uit een soort killing fields.
Ja.
Waar die vluchtende moslims uiteindelijk zijn neergemaaid. Vrouwen zijn er verkracht. Kinderen voor de ogen van de ouders. Ja, echt alle gruwelen die je maar kunt bedenken, die hebben zich daar afgespeeld. En dat museum, dat meet die vrij breed uit.
Ja, tegelijkertijd ja, is dat toch ook alweer goed. Hè? Want je moet het in zijn volle omvang blijven herinneren. En ja, ik wil niet zeggen, je kan niet expliciet genoeg zijn. Maar je moet er ook niet te veel doekjes om winden in deze, denk ik.
Nee, want het was ook buitengewoon gruwelijk. Het is niet zo dat die mensen allemaal op een klinische manier zijn weggemaakt of zo. Nee, ze zijn echt afgeknald en onthoofd en schedels ingeslagen. En het is echt afgrijzelijk barbaarse middeleeuws wat zich daar heeft afgespeeld. En dan wordt er wel gezegd, ja, onder de ogen van Dutchbed. Dus niet helemaal waar, want voor een deel vond die slachting plaats niet in Srebrenica zelf, maar
in de bergen.
Een grote groep die probeerde weg te trekken naar Tuzla. En die werd onderschept door de Bosnische Serviërs. En die werden gewoon van die bergen afgehaald. Of gewoon bestookt met artillerie of met .50's. Werden die daar gewoon afgeknald in die bossen. Of geëxecuteerd. Maar voor een deel gebeurde het ook wel onder ogen van Dutchbed. Want aan de overkant van de weg, van die compound, daar was een verhoorhuis. En daar zijn ook mensen geëxecuteerd. Daar zijn foto's van gemaakt, ook door Nederlandse Dutchbedders. En dat is dat roemruchte fotorolletje, weet je wel. Wat toen is verdwenen, daar stonden foto's op van geëxecuteerde Bosniërs. Die daar echt inderdaad onder de ogen van de Dutchbedders zijn vermoord. Dus ja, blijft natuurlijk uiterst pijnlijk de rol die Nederland daar heeft kunnen spelen of heeft gespeeld. En dat het zo is gelopen zoals het is gelopen. We hebben daar natuurlijk wel lessen uitgetrokken sindsdien.
Ja, dat hoop je in ieder geval wel. Als het gaat om VN-missies kunnen we daar nog wel een boom over opzetten. Maar dat is, het is in ieder geval goed, denk ik.
Denk jij dan dat er...
ik denk dat we daarna ook, het grote probleem van VN-missies is natuurlijk volgens mij toch het principe van over promise under deliver. Ja. En dat is bij herhaling gebeurt dat toch weer. Hè? Kijk naar Mali.
Ja, Mali.
Ook weer zo'n missie die...
in Mali geweest.
Nee, ik ben niet in Mali geweest, maar ik heb wel genoeg mensen gesproken over Mali.
Ja.
En het eerste wat je dan altijd hoorde was een hele diepe zucht. En mensen zeiden daarna, een Bert Koenders. In die zin, laten we zeggen, missies inzetten die een zekere mate van veiligheid suggereren aan de lokale bevolking, die vervolgens niet geboden kan worden. Ja, daar is de VN toch nog wel niet helemaal overheen in mijn optiek. En dat is... dat is diep triest. Dat is triest voor de lokale bevolking. Maar dat is natuurlijk ook frustrerend en erger voor militairen die daar worden ingezet.
Ja,
want je wil.
Militairen willen het liefst niet onder een VN-vlag hoeven opereren. Maar gewoon als militairen kunnen doen wat een militair gezag vindt dat er moet gebeuren.
Ja, en die worsteling die is daarna ook geweest, zeker in Mali. En wat het verergerde in Mali was dat er heel veel militairen rondliepen die ook in Uruzgan waren geweest. Ja, daar hadden ze een heel ruim mandaat en zware bewapening.
Ja. Ja.
En ik heb wel mensen gehoord die zeiden van, ja, er was toch even omschakelen in Mali. Want mensen gingen toch een beetje het doen net als in Uruzgan. Maar dat mocht daar helemaal niet. Hè, want dat was ook daar een heel ander type missie.
Daar waren ze
toch weer
gebonden aan allerlei beperkingen.
En dat is natuurlijk ook de grote misvatting over Srebrenica geweest. En dat is een heel open wond bij Dutchbedders, heb ik altijd gemerkt. En terecht. Dat ze altijd zeggen, ja, maar ze zijn daarheen gegaan om de moslims daar te beschermen. Nee, dat was nooit de doelstelling. De missie was officieel een waarnemingsmissie. Kijken wat daar gebeurt en daar aanwezig zijn. Hoe wellicht nutteloos dat kan lijken. En er is op een gegeven moment wel een omschakeling op een heel laat moment geweest van wat ze noemden blauw naar groen. Dus probeer inderdaad wat te doen. Probeer die Serviërs van die mensen af te houden. Maar ja, dat was het probleem. Dat er vervolgens de voorraden er niet meer waren. En de bewapening intrinsiek al veel te zwak was. Om überhaupt weerstand te bieden. Laat staan de militairen die allemaal uitgehongerd waren. En op hun laatste reserves liepen ook zelf. Het is aan alle kanten was het fout en niet goed georganiseerd.
Want je kunt je ook afvragen wat ze precies van die waarnemingstaak hebben volbracht uiteindelijk. Want hebben ze daar dingen gezien die ze niet hebben doorgegeven?
Nou, jawel. Ik heb altijd begrepen van de Dutchbed die ik sprak, inclusief hun commandant Tom Karremans. We hebben het gemeld, we hebben dingen gedaan, maar er werd niks mee gedaan. Hè? Want een van de issues was dat er een geweldige vloot aan jachtvliegtuigen boven Bosnië-Herzegovina cirkelde op dat moment.
Ja.
En nou ja, dat weet je ook. We hebben natuurlijk best wel een hoop jachtvliegers gesproken. Die zeiden van, had onze gang laten gaan. We hadden die Serviërs gewoon, hadden we ze de bergen uitgebombardeerd met z'n allen. En dan was het heel anders gelopen. Nou, dat kunnen we nooit meer aantonen. Maar de middelen waren er heus wel. Alleen er werd maar getwijfeld en getwijfeld. En toch maar wel, toch maar niet.
Ja, formaliteiten.
Ja.
Behalve natuurlijk één keer dat het wel lukte.
Ja, daar komen we eigenlijk nu dan inderdaad organisch op terecht. Want je bent ook op een ander stukje historische grond gaan kijken.
Roger, coming in.
Ja, dit is een historische conversatie tussen enerzijds Manja Blok, de F-16 vlieger.
Tactical toets.
En aan de andere kant beneden op de grond, ergens in een soort zelfgegraven bunkertje op een heuvel, Frans Erkelens, commando, die aanwijzingen gaf aan de F-16 vliegers die er even toch doorheen mochten om iets te doen. Er was even één moment waarop de NAVO toch
Ophield met twijfelen.
En zeiden van, oké, we gaan nu inderdaad proberen die oprukkende tankkolonnen van Ratko Mladic op weg naar Srebrenica om die toch te stoppen. En hier hoor je dus Frans Erkelens de commando aanwijzingen geven aan de jachtvlieger van waar zij haar bommen kon laten vallen.
Hij was het formeel niet, want hij was invaller, maar zoals we het noemen, een forward air controller.
Forward air controller, ja. En hij doet dat, zoals je hoort, heel rustig en beheerst en accuraat. En zij ziet vanuit de lucht, en er zijn ook die videobeelden die je hebben nog, daar kun je zien hoe zij een duikvlucht maakt, een bom laat vallen, optrekt, nog een keer die duikvlucht maakt, nog een tweede bom laat vallen en haar wingman die gooit er nog een derde bom dan bij. En die komen dan terecht op of in de buurt van die oprukkende tanks van Mladic. En het idee was van, nou ja, daarmee kun je die kolonne tot stilstand brengen. Of misschien wel terugdrijven zelfs. Nou, die hoop was ijdel, want het zorgde hooguit voor een tijdelijk oponthoud. Daarna zijn ze doorgestoomd naar Srebrenica. En toen heeft het drama zich daar voltrokken. Maar het idee is toch van, we hebben daar toch tenminste iets gedaan. Nederland heeft niet helemaal met de handen op de rug gestaan. We hebben daar daadwerkelijk die luchtaanval uitgevoerd. Ik was natuurlijk benieuwd, want ik heb de hoofdrolspelers uit dit verhaal allemaal gesproken. Marja Blok en Frans Erkelens. Ik was natuurlijk benieuwd van, kun je daar nog iets van zien? Zijn de kraters er nog?
En?
Nou, dus ik heb gekeken op basis van die cockpitbeelden en satellietbeelden van waar moet dat ongeveer geweest zijn. Ik ben daar gaan rondkijken, rondvragen bij de kleine boeren die daar wonen. Zijn er een soort kleine landhuisjes, boerderijtjes. En ik werd een paar keer doorgestuurd en kwam uiteindelijk bij een meneer terecht op leeftijd al. Die zei van, ja, dat was bij mijn huis.
Okay.
Mijn huis is getroffen door twee bommen. En de derde die is hier gevallen. En hij nam me mee en liet zien waar dat was. Op de weg was een bomkrater geweest. Die is inmiddels natuurlijk helemaal weggepoetst door wegwerkzaamheden. Daar is helemaal niks meer van te zien. Vervolgens nam hij mij mee naar zijn achtertuin. Daar was ook een bom neergevallen, eigenlijk vlak naast de weg. Er was ook niet zoveel meer van te zien. Maar van de derde bom, daarvan kon je echt nog heel duidelijk de krater ontwaren. Die was in een ander deel van de tuin gevallen. En daar zag je gewoon nog die grote put. Hij heeft geen metaalresten meer van die aanval. Maar hij heeft wel nog foto's van de resten van die bom. Zoals ze in die kuil lagen uiteindelijk. En ook alle schade aan zijn huis.
Okay.
En hij heeft ook uiteindelijk een forse schadeclaim ingediend. Dat wisten we eigenlijk nog helemaal niet.
Dat
vermeldde de geschiedenisboekjes. Hij vermeldde daar natuurlijk niks over.
Hij had waarschijnlijk ook geen idee dat het een Nederlandse bom was die op zijn kop had gekregen.
Geen idee.
Jij hebt hem het verteld.
Ik heb hem ook laten zien wie dat was. Ik heb hem laten zien dat filmpje van Marja Blok, waarin zij vertelt over die aanval.
Waar we net ook de audio van horen.
Waar we net de audio van hoorden. Nou, hij keek verrast op en zei van, oh, was zij de piloot? Wat is ze mooi? En vervolgens heb ik natuurlijk ook de beelden laten zien vanuit die cockpit, waarbij je dus die head-up display ziet met het moment dat de bom wordt losgelaten. En het is buitengewoon raar om je eigen huis terug te zien op dat soort beelden. Dus hij was heel gefascineerd en kwam aanzitten met een hele map foto's en documenten van de Verenigde Naties. Want hij heeft inderdaad een forse schadevergoeding opgeëist bij de VN en die ook gekregen. Daar hebben wij in de Telegraaf binnenkort ook een aardig verhaal over dit zijspoortje van de historie. Het is niet het belangrijkste deel van.
Nee, het is wel fascinerend.
Maar het is voor de Nederlandse krijgsgeschiedenis natuurlijk toch wel interessant.
Absoluut.
Hoe effectief is die aanval nou geweest? Dat laatste weten we overigens niet precies. Ik heb daar gisteren nog even over gebeld met iemand die zegt dat hij ook wat satellietbeelden heeft bekeken achteraf. Die zegt van, we houden toch op één of misschien twee beschadigde of zelfs verwoeste tanks. Als ik kijk naar de plekken waar die kraters waren. Nou, één midden op de weg, die zal zeker heel veel schade hebben gedaan. Eentje er pal naast. Nou, dat zal ook wel pijn hebben gedaan.
Maar is achtertuin heeft niet echt geholpen, denk ik.
Die derde, die lag wat verder van de weg. Nou, hij heeft zo'n 500 pond bom. Is best een fors ding, hoor. Die wil je ook echt niet op, zal maar zeggen, 40 meter afstand van je hebben. Maar die zal waarschijnlijk wat minder schade hebben gedaan. Helemaal zeker zullen we het nooit weten.
Ter vergoedelijking, destijds waren het nog. Tegenwoordig zijn we heel erg gewend aan die high-tech bommen die helemaal om een laser gestuurd naar hun doelwit worden geleid.
Ja.
Dit waren echt gewoon nog domme bommen eigenlijk. Precies zoals het destijds nog in de Eerste Wereldoorlog werden gegooid. Dus gewoon
domme bommen,
met die goed mikken en zorgen dat die in de juiste baan naar beneden komt.
Hier waren wel iets meer computerhulpmiddelen om dat mikken wat makkelijker te maken. Dus hadden een soort van cirkeltje op die head-up display. En die berekende eigenlijk waar die bom dan terecht zou komen. Als je hem nu zou loslaten. Dus dat geeft iets meer precisie. Maar het is nog steeds een domme bom die niet meer bij te sturen is. Maar als ik toch keek hoe dicht ze bij elkaar lagen, dacht van, nou, is toch niet slecht voor een niet lasergestuurd systeem.
Nou, wat dat betreft een soort langjarig overdon compliment aan Manja Blok en haar wingman.
Toch wel.
Hey, top besluit. Terug was het opnieuw weer in alle luxe naar huis? Of,
Nee, terug wat tripje naar Srebrenica zorgde ervoor dat ik dus niet de terugreis kon nemen met de Gulfstream Extended Range.
Ah, dat vind ik nou goed.
Maar dat ik mijn toevlucht moest zoeken tot Wizz Air en EasyJet met een vervelende overstap op London Luton. En dat is een stuk minder luxueus, kan ik je zeggen, dan aan boord van de privéjet van Defensie.
Nou, terug met de benen op aarde. En daar horen wij ook gewoon te staan natuurlijk als eenvoudige letterknechten en journalisten. Oké. Sylvan, dankjewel. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat de recensie achter op een van de podcastplatforms. Of waardeer ons daar, zodat meer mensen ons gaan zien. Delta Tango is er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.